Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag niemand minder dan Belle Barbee. Hallo.
Hoi.
Wat ontzettend leuk dat je er bent. Belle, jij bent moeder van 4 kinderen. Jij bent één van de gezichten rondom seksuele ontwikkeling van kinderen. Ja. Enerzijds is het natuurlijk super tof. Anderzijds zet dat jou ook wel midden in het eindeloze conflict. Waarbij sommige ouders het allemaal toejuichen wat je doet. Andere ouders die zijn er eigenlijk pertinent op tegen.
Eigenlijk pas sinds een jaar hoor, dat zo is.
Ja.
Dat die tweedeling er is. Maar ja, dat is inmiddels wel de nieuwe realiteit.
En is het inderdaad pas sinds een jaar dat die tweedeling daar is? Of is het pas sinds een jaar dat die tweedeling zo heftig voelbaar is voor jou?
Nou, dat is een hele goede opmerking. Ik denk dat er echt wel al langer mensen waren die het minder eens waren met bijvoorbeeld seksuele vorming op de basisschool. Maar dat er sinds een jaar of eigenlijk anderhalf jaar dat ik het merk dat er met name online ook echt wel heftig op gereageerd wordt.
Ja, want dat is natuurlijk, ik denk dat er inderdaad die tweedeling al veel langer aanwezig is, zoals met alles.
Ja, maar toch is er wel, die tweedeling wordt wel scherper. Want je ziet natuurlijk op heel veel onderwerpen dat het echt meer polariseert. En dat heb je hierbij. Er waren misschien daarvoor, was er best een grote groep mensen die dacht, die er gewoon niet zo over nadacht wat ze ervan vonden. En dat gebeurde, bijvoorbeeld die seksuele vorming op school weer. En nu wordt er op het schoolplein gezegd, ja, maar ben je nou voor of ben je nou tegen? En dat voel je wel.
Ja, want dat is natuurlijk, want jij refereert eigenlijk een beetje naar een periode, denk ik, rond ook de Week van de Lentekriebels.
Ja.
Terwijl Week van de Lentekriebels, nou, voor mensen die dat niet weten, dat is dus een lesprogramma waarbij er aandacht wordt besteed aan seksuele ontwikkeling, seksuele thema's. En dat is gevormd, dat lesprogramma, door onder andere door Rutgers.
Het is een themaweek.
Ja, themaweek.
En dan kunnen scholen kiezen uit bijvoorbeeld de 3 lesmethodes die er zijn om dan voorlichting te geven.
Ja, maar dat is niet iets wat pas 2 jaar bestaat.
Nee, het bestaat al 19 jaar.
Het bestaat al 19 jaar. Rutgers, dat is natuurlijk ook dat is het kennisinstituut rondom seksualiteit. Dat is ook niet iets wat zomaar even uit de lucht is komen vallen. Die doen hartstikke gedegen onderzoek. Dus er is heel veel tijd en aandacht. En heel veel mensen zijn daarbij betrokken geweest om het allemaal vorm te geven. En ineens is dat dus dit jaar. Ik heb het idee dat het ophef minder was dit jaar uiteindelijk.
Ja.
Waarschijnlijk ook door de inhoud van
het
modules.
Gekozen thema was anders. Inderdaad, was het weerbaar online. Nou, daar kan je als ouder niet zo heel veel tegen hebben, denk ik.
Nee, maar vorig jaar was het heftig.
Ja, toen was het thema wat vind ik fijn? En daar gingen ouders wel hard op. Ja. Sommige ouders. Ja.
En dat heb jij ook gemerkt.
Ja, ja.
Ja. Hoe is dat dan voor jou? Gewoon
als mens. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat was. En dat begon. Voor mij begon het eigenlijk al een half jaar voor die Week van de Lentekriebels. Toen was mijn boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding net verschenen. En toen had er een interview met mij in de krant gestaan. En toen werd dat opgepikt door een echt wel extreem conservatief rechts iemand. Ik zal geen namen noemen. En werd dat op Twitter gedeeld. En ik snapte maar niet wat er nou aan de hand was. Maar ik werd ook gebeld door mensen dat ik een pedofiel was. En zeg maar, ik kreeg allemaal nare berichten. En ik dacht, zijn dit nou die mensen die krant hebben gelezen? Dat zal toch niet? Maar toen bleek dat dus van Twitter te komen. Dat was anderhalf jaar geleden was dat. En toen heb je nog dat gebeuren met Pim Lammers gehad. En toen kwam de Week van de Lentekriebels. Dus dat waren eigenlijk zo 3 momenten voor mij waarop ik me realiseerde, oh, dit is echt heel anders opeens. Of de heftigheid hiervan is echt anders. En omdat ik zichtbaar ben, komen mensen bij mij. En dat had ik niet echt voorzien. En het was ook echt niet leuk. En ik heb ook echt wel na moeten denken over hoeveel van mij is zichtbaar online. En alle foto's waar nog maar een schim van mijn kind op stond, heb ik verwijderd. En de Kamer van Koophandel, dat je adres niet zichtbaar is, zeg maar. Echt dat soort dingen. En de afgelopen week van de Lentekriebels was het weer even zo'n moment dat ik wakker werd met 20 nare berichten en bedreigingen. En toen heb ik gewoon mijn profiel even helemaal afgeschermd. Want ik dacht, volgens mij is het over 24 uur weer klaar. En dat was ook zo. Dus ik heb wel manieren gevonden om ermee om te gaan. Maar het is niet... Ik weet echt al heel lang dat ik dit werk wil doen. Maar ik heb wel vorig jaar gedacht, is dit het me waard?
Ja. En dan ben ik wel benieuwd, want jij hebt deze shit natuurlijk nu echt allemaal over je heen gekregen. We hadden het net al eventjes over Sanderijn van de Doef, die ook al jarenlang zich inzet voor de seksuele ontwikkeling van kinderen. Dat doet dat door middel van het schrijven van hele leuke voorleesboeken. Heb jij het daar wel eens mee over van wat, nou ja, hoe heftig dit dus is?
Ja, want dat was echt anders in de tijd. Ja. Haar boeken zijn zo 1995. Rondom die tijd heeft zij best veel boeken geschreven.
Maar ze zijn nog steeds actueel.
Zijn nog steeds actueel, worden ook nog steeds herdrukt inderdaad. En ze heeft inmiddels nog meer boeken. Maar in die tijd dat zij voor het eerst die boeken publiceerde, was het niet van deze heftigheid. Nee. Nee, en ik denk dat, kijk, toen was er natuurlijk ook nog niet sociale media. En dat is nu, heeft ook een enorme rol gespeeld in wat er allemaal rondging. Als je kijkt naar die week van de Lentekriebels vorig jaar, dan was er ook echt heel veel desinformatie, misinformatie die door kleine conservatieve organisaties doelbewust de wereld in werd geslingerd, die ook werd opgepikt door influencers met best wel grote volgersaantallen. En daardoor heeft het ook kunnen ontploffen, zeg maar.
Ja, en dat vind ik dan bijzonder. Hè? Want er waren inderdaad onder andere een aantal bekendere mensen die daarmee ook aan de haal gingen.
Ja, ja.
En dan denk ik, ja, maar jullie weten toch hoe de media werkt?
Ja.
Want jullie zijn daar ook wel eens het slachtoffer van.
Oh,
en
ja.
Nu gaan jullie dus zelf, gaan jullie daar volledig in mee?
Ja. Ja, nee, en ik denk dat dat wel anders is geweest dit jaar. Dat we dus nu hebben gezien dat de media wel een positieve rol kan spelen. Omdat ze nu heel erg hebben laten zien, hè, wat is waar, wat is niet waar. Wat is zo'n week van de Lentekriebels? En dat ze niet als een soort wolven op de hype zijn gesprongen. Of op de mediastorm die er het jaar daarvoor was ontstaan. Waarin ook niet meer duidelijk was, wat is nou waar en wat niet. En dat is dit jaar wel veel beter gegaan.
Ja, en het onderwerp was wat dat betreft natuurlijk een stuk veiliger.
Ja.
En enerzijds is het natuurlijk van, ja, maar moet je dat dan eventueel aanpassen, zodat je wat minder van die weerstand krijgt? Anderzijds, ja, maar door het thema dus nu wat veiliger te laten kiezen, maar wel super relevant, kan je misschien wel wat meer aansluiting vinden bij de mensen die voorheen zo ontzettend veel weerstand toonden.
Ja, en ik denk dat dat echt niet een slechte ontwikkeling is. En ik merk dat zelf ook. Er zijn ook bepaalde woorden die ik voorheen gebruikte. Ik wil het best noemen. Bijvoorbeeld het woord peutermasturbatie. Dat gebruik ik niet meer. Ik zeg nu altijd kinderen die hun geslachtsdelen aanraken. Omdat wat er gebeurt op het moment dat mensen dat woord horen, ontstaat een soort kortsluiting in hun hoofd en die denken, dit is niet oké.
Okay. Nee, klein kind.
En eigenlijk mijn verhaal, wat ik daarna, wat ik vertel, dat het voor kinderen nog heel anders is, dat ze niet gevoelens van opwinding ervaren, dat het gewoon is, het is jouw lijf, je mag daar aan zitten, dat voelt misschien prettig, maar meer dan dat is het niet. Dat horen ze allemaal niet meer. Het is eigenlijk een soort van kortsluiting. Er is ook, ik weet niet of jij dat vanuit psychologie kent, dat die term amygdala hijack.
Mm-hmm.
Dus letterlijk de verbinding in je hersenen wordt gewoon afgesloten en je bent niet meer voor reden vatbaar. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus dan heeft het ook niet zoveel zin bijvoorbeeld om heel rationeel of met feiten of argumenten te komen. Want mensen zijn gewoon afgesloten van hun rationele brein. En dat is denk ik ook wel wat je hier soms gebeurde. En dat is niet alleen met de dingen die ik zeg. Bijvoorbeeld ook dat boekje dat vaak langskwam, waarin dan orale seks stond. En dat is wat kleuters leren. Ja, als je dat denkt als ouder, begrijp ik ook dat je echt niet blij bent, toch?
Dat je dan een beetje in de weerstand raakt. Ja,
hup, gewoon kortsluiting. Ja, dat begrijp ik wel.
Ja, en in die kortsluiting is inderdaad, dan ben je ook dus niet meer voor reden vatbaar. En dat is niet alleen in deze situatie, dat is inderdaad met
in
alle situaties
dingen, ja.
Waarin we als het ware overspoeld worden door emoties. En inderdaad, nou ja, de amygdala is dan het centrum van de emoties in onze hersenen. Dat is het enige wat er is. En
ja.
Ons perspectief op de wereld wordt dan ook zo nauw dat we enkel en alleen dat kunnen horen wat datgene bevestigt wat we al voelen.
Ja.
En we staan helemaal niet meer open voor een gesprek of voor andere perspectieven. Dus dat is zeker wel belangrijk dat je dat dus weet. En dat je dus daarin ook weet van, oh ja, maar als ik dus mensen wel wil bereiken, hoe kan ik ze dan bereiken?
Ja.
Ja, en taal is daar een hele belangrijke in.
Precies, als je mensen kwijtraakt door iets wat je zegt, dan doe je minder goed dan je uiteindelijk zou willen. Dus je kunt beter dan ervoor kiezen om andere woorden te gebruiken of om het thema aan te passen. Omdat je dan toch wel meer aansluiting vindt.
Ja.
Met mensen, ja, met iedereen, zeg maar.
In plaats van principieel voor de korte termijn denken, ja, nee, ik sta voor iets, dus ik wil per se dat ik dit kan zeggen. Maar dat is natuurlijk niet de manier om mensen te bereiken die toch al in die weerstand zitten.
Nee, en het is wel, want ik hoor het mezelf zeggen, ik hoor het jou zeggen en dan denk ik toch, ik ben ook wel activistisch of zo, hè? Dus ik wil ook dingen veranderen. Dus daar, dat is dan een soort van afweging of iets wat je... Waar ik over na.
Ja, maar
denk.
Is dat. Daarin zit natuurlijk wel. Ja, maar wat ga jij. Jij als persoon, hè?
Ja.
Wat ga jij op de korte termijn veranderen. Waar anderen al decennia over doen?
Ja, niet.
Dus hoe realistisch is dat dan om te denken van. Oh ja, maar ik ga dus nu met mijn vuist op tafel slaan. En dit is de manier waarop we het gaan doen. Of is dan inderdaad toch het stukje het lange termijn. Oh ja, maar als ik dus iets wil realiseren. Dan mag ik daar de komende 10, 20 jaar nog voor uittrekken.
Ja, en dan als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de dynamiek van polarisatie. Dan is het ook heel goed om meer in het midden te gaan staan. En dat midden te versterken.
Ja.
Dus dan wil je niet iemand zijn die aan de andere kant staat. En daar als een soort van activist loopt te roepen. Tegenovergesteld van wat de mensen aan de andere kant... Je wil de nuance terugvinden. En dat doe je ook door andere woorden te gebruiken. Of ja, een ruimer thema te kiezen.
Ja, want anders ga je natuurlijk net zo goed meedoen aan die polarisatie.
Zeker,
en
ja.
Dat is met alles. Ja, er is heel veel polarisatie. Maar over het algemeen zit de grootste groep zit in het midden.
Ja. Ja, maar die hoor je dan minder. En dat is daar een stem aan geven. Dat is denk ik wel wat nu goed zou zijn.
Ja. Hey, en jij bent onder andere gestart met de seksualiteitsschool. Omdat jij in mijn beleving, voor zover ik het heb meegekregen, toch dingen miste in het aanbod van onderwijs dat er is, trainingen dat er is, workshops dat er is in het aanleren van informatie over seksualiteit, over seksuele opvoeding van kinderen, ontwikkeling. Wat miste jij en wat is er dan nu anders wat jij... aanbiedt.
Ja, wat ik heel erg mis is die preventieve blik eigenlijk. Dus heel veel als het gaat over seksuologie, dan is het heel erg gericht op hulpverlening en counseling. En dan is er meestal al iets aan de hand. Terwijl het de voorkant of alles wat nog soort van voorkomen kan worden, en daar is een mooie term voor voorlichting, preventie en onderwijs, die tak binnen de seksuologie, die was er ooit wel, maar die is eigenlijk veel minder groot geworden de afgelopen 10, 20 jaar.
Sterker nog, daar waren speciale... zeg maar echt kwalificaties voor,
ja,
toch?
Seksoloog, ja. VPO.
Ja, VPO, ja, precies. Ja.
Maar dat is eigenlijk helemaal weggeraakt. Want vroeger kon je bijvoorbeeld ook als pedagoog seksoloog worden. Dat kan ook niet meer. Je bent nu GZ-psycholoog en dan seksoloog. Wat was ik aan het zeggen? Ja, dus die VPO-tak... Die wil ik heel graag terugbrengen. En dat is waar ik dus nu met seksualiteitsschool mee bezig ben. Dat met name het bespreekbaar maken van seksualiteit preventief... dat we dat meer gaan doen. En dat kan je vanuit allerlei beroepen kan je dat doen. Vanuit het onderwijs als een hele logische plek. Vanuit de zorg is een hele logische plek. Maar als ouder kan je dat natuurlijk ook doen. Dus daarom dat ze ons ook op ouders richten.
Ja, super tof. Heel tof. En jullie zetten je dus ook in op het trainen van mensen die dat dus vervolgens kunnen gaan doen.
Ja, onderwijs en zorgprofessionals. Ja, mensen die binnen een organisatie werken. Die dat thema preventief op de kaart kunnen zetten.
Ja. Hey, heel veel van wat jij doet, zo niet alles van wat jij doet, gaat natuurlijk is gericht rondom die seksuele ontwikkeling. Of dan wel seksuele opvoeding. Wat is in jouw beleving ook voor, als wij dit gesprek gaan voeren, het verschil tussen seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding?
Ja, en seksuele voorlichting, ja. Dat is ook nog eentje, hè, die vaak... ik begin dan altijd bij seksuele voorlichting als in... dat is vaak dat moment op de middelbare school van tijdens de biologieles... dat je 1 of 2 lessen hebt gekregen. Dus van, ga maar even zitten, nu gaan we het vertellen. En daarna hebben we het er niet meer over. Dat is een beetje die voorlichting echt, zoals we veel mensen hem nog wel kennen. En dan heb je al seksuele vorming, dat is een soort tussenvorm. Dat laat al zien dat er veel meer, dat het echt een proces is. En dan seksuele... opvoeding is wat mij betreft, die laat gewoon zien dat het iets is wat vanaf de geboorte echt al onderdeel kan zijn van die hele brede opvoeding. En dat het dus inderdaad een proces is. Dat het soms maar een heel klein gesprekje is. En dat het niet alleen de ouders zijn, want je wordt ook opgevoed door de maatschappij. Dat is de opvoeding en de ontwikkeling is eigenlijk gewoon alles wat je doormaakt als mens. En die seksuele ontwikkeling of relationele ontwikkeling, die staat ook niet los van de emotionele of lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een van de voorbeelden die ik daar altijd over geef is bijvoorbeeld dat moment dat kinderen hun blote lichaam niet meer willen laten zien aan een ander. Dat is eigenlijk een ontwikkelingsfase die heel veel kinderen bijna allemaal meemaken. En voor de een is dat als ze 5 zijn en voor de ander pas als ze 10 zijn. Maar je ziet eigenlijk wel dat alle kinderen dat hebben. En dat heeft ermee te maken dat je dus ook de emotionele ontwikkeling doorgaat. Dat je je opeens beseft dat ik ben iemand en iemand anders is iemand. En die ander die kan dus naar mij kijken. En daarvoor hebben kinderen dat besef nog niet. En op het moment dat ze dat besef hebben, dan zie je... dan willen ze dus... ze zijn zich bewust van de blik van een ander. Dus dan willen ze soms hun naakte lijf ook gaan afschermen. Laat heel mooi zien dat het niet iets losstaands is. Het is allemaal met elkaar verbonden.
Ja, en toch, omdat dat woordje seks eraan verbonden is... Ja. Schieten we allemaal in die amygdala, ja. Hijack, ja. In die Pietje Paniek modus.
Ja, dat is een goeie, ja. Pietje
Paniek. Ik weet inderdaad, toen wij vorig jaar waren in Zuid-Frankrijk, waren we op vakantie. En toen was inderdaad die oudste, die was toen 11,5 of zo... En die ging inderdaad, wilde ze niet meer zich omkleden als de deur open stond. Of als als er broertje in de buurt was. En de broertje van toen nog 5, die dacht, ja, maar waarom mag dat ineens niet meer? Of zo? Dus dan is het ook heel grappig, dat verschil in belevingswereld.
Ontwikkelingsfase.
En dat zij zich dus continu zo terug... trok en dat hij echt zoiets had, ja, maar dat maakt toch helemaal niks uit. Wij gaan het hier uitgebreid over hebben zo nog.
Ja, we zijn pas in de introductie.
Ja, precies. Ik wil heel graag weten welke 5 woorden jij hebt gekozen die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Nou ja, ik heb ze opgeschreven. Het waren er 4, sorry. Ik kwam niet verder dan 4. En het is grappig, want die vraag stelde jij en ik dacht eerst aan woorden en ik dacht, ja, kan ik dat nou zeggen? Is dat nou gek? Maar ik denk dat het zo erg tekenend is ook voor de fase waar ik in mijn eigen leven in zit. Met 4 kleine kinderen en helemaal opgeslokt ook in dat gezin. Dus eigenlijk is gezin het eerste woord wat bij me opkwam en ook intimiteit. En ik denk dat seksualiteit en intimiteit liggen heel dicht bij elkaar. En seksualiteit ervaar je niet met je kinderen, maar intimiteit wel. En het is wel een soort van... Ja, ik voelde heel erg bij, toen ik over die woorden ging nadenken, van alsof het helemaal zo alles in elkaar gegrepen zit of zo. Hè? Dat ook binnen het gezinsleven, liefde, relaties, dat is er natuurlijk enorm veel. Seksualiteit tussen partners hopelijk, maar het is wel een soort van basis of zo. Dat was dan het derde woord, denk ik, die ik daarbij voelde. Dus gezin, intimiteit, basis. Want basis ook omdat ik denk dat dit wel echt de basis is van het menselijke en van dat ieder mens op zoek is naar die 3 dingen. En dat je het is ook een groot deel van je identiteit en van wie je bent en hoe je in het leven staat. Dus dat is ook mijn fascinatie waarom ik dit werk ben gaan doen. Omdat het dus wat mij betreft zo'n groot onderdeel is, maar er zo weinig nog over gesproken wordt. Ik bedoel, jij en ik, en nog wat mensen. Maar de meeste mensen, de meeste mensen praten er gewoon toch niet zo over. En het laatste woord wat ik had van de 4 was dan uitdaging. En dat is dan ook wel het seksuele gedeelte in combinatie met al die liefderelaties gezin, zeg maar. Ik ben ook groot fan van Esther Perel. Dus de veiligheid en de geborgenheid van de lange relatie en het gezin in combinatie met seksualiteit, die vind ik nog wel eens ingewikkeld of uitdagend.
Ja, maar het is ook, je zei net al, jij hebt 4 kinderen, ja. Waaronder een tweeling ja. Die nog niet naar school gaat.
Ja.
Iedereen kan daar natuurlijk een voorstelling van maken dat het veel is, dat zwaar is. Ik weet nog wel, ik sprak op een moment met Hannelore Zwitserloot. En daar kwamen we eigenlijk elke keer, als ik haar dit vroeg, maar ook als ik haar andere vraag stelde. Die kwam ook elke keer maar weer op dat gezin en op de kinderen. En hoe dat zich tot dat verhoudt. En toen hadden we het over, tenminste ik vroeg aan haar van ja, maar vind jij het lastig om jouzelf als seksueel wezen te zien.
Ja.
En toen betrapte ze zichzelf er eigenlijk dus een beetje op van ja, dat heb ik dus eigenlijk al heel lang niet gedaan.
Ja.
Want het ging inderdaad, het gaat over wel er bewust mee omgaan voor de kinderen.
Ja.
Het gaat over het gezin. Het gaat over mijn rol als moeder. Dus het gaat wel over liefde en intimiteit. Maar het gaat niet over mij als seksueel persoon.
Ja of minder, ja.
Maar hoe zit dat dan voor jou? Want jij bent wel heel veel met het thema seksualiteit bezig. Maar dat gaat ook niet over seksualiteit voor volwassenen.
Nee.
Dat is ook nog eens dat hele seksuele vorming, seksuele opvoedingsstuk.
Ja.
Dus ja, je bent veel met seks bezig. Maar dat staat natuurlijk niet gelijk aan jezelf ook echt een seksueel wezen voelen in deze fase van je leeftijd.
Nee, ik denk wel dat als je werkt met het thema, dat je er toch wel iets meer op kan reflecteren dan wanneer je dat. Hè? Dus ik ben me daar wel van bewust. En ik voel ook wel een soort rust in de zin van dat ik weet dat het een fase is. En dat die ruimte voor mij als seksueel wezen er echt nog wel weer meer terugkomt. Maar ik probeer daar. Ik laat het niet. Ik voel me wel nog steeds een seksueel wezen. Wel minder dan voordat ik kinderen had. En ook minder dan nog gaat komen, hopelijk. Maar ik ben dat niet helemaal kwijt. Ik vind het wel een uitdaging.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, en dat is denk ik ook geheel terecht.
Ja, en dat snap ik zelf ook.
Ja, nou ja, en dus daar zit natuurlijk wel dat snappen.
Ja.
Maar ook voelen van ja, maar het komt wel weer.
Ja.
Dat ook heel veel rust geeft.
Ja, zonder het los te laten. Zo van, het komt wel weer. Ik hoef nu niks meer te doen. Dat is denk ik ook niet het antwoord. Maar ja, het mag er allebei zijn, denk ik. Ik denk, ja. Als het gaat over, we zijn natuurlijk allemaal ook best wel veel eisend naar onszelf. Of het nou gaat op het gebied van werk of gezin. Of dus je seksleven. Ik kan er wel ontspanning in vinden.
Goed zo. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Hey, ik heb de 5 kutkeuzes voor jou. Dus je moet kiezen.
Oké. Okay. Oh jee.
Nooit meer kussen of nooit meer knuffelen?
Nooit meer kussen. Oh, ja.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Je moet gewoon snel antwoorden. Ja. Hè? Anders ga je er te veel over. Nooit meer seks.
Praten met kinderen of met ouders over seksualiteit?
Dus dit is een wel of wel.
Ja.
Praten met kinderen, omdat het gewoon zo ontzettend leuk is om te horen wat ze dan allemaal zeggen. Ja.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Verleiden met bewegen.
Porno kijken of erotische verhalen lezen?
Erotische verhalen lezen.
Waarom heel nadrukkelijk lezen?
Lezen. Dus dan is het meer de verhalen versus de porno. Niet per se het kijken of lezen. Kijken is ook wel prettig, maar meer het erotische dan, denk ik, dan de porno.
Wat is dan erotisch voor jou?
Betekent
erotiek? Of wat betekent het als je zegt van ja, het kijken, zeg maar, erotisch tegenover het porno? Ja, maar
dat voelt echter of zo. Je hebt natuurlijk ook wel porno die inmiddels beter is dan de Pornhub filmpjes. Maar erotiek ervaar ik zelf ook. En porno niet zo. Dus ik denk dat het dichter bij mijn belevingswereld ligt. Ik heb wel eens erotische verhalen gelezen van Rouse bijvoorbeeld. Nee, dat past beter, of daar kan ik me veel beter in herkennen dan in wat ik zie in de meeste pornofilms.
Ja, maar zit daar dan niet ook in erotisch het verbeeldingsvermogen? Waardoor je bijvoorbeeld de verhalen die je leest of
makkelijker
hoort,
op je eigen leven kan
precies,
leggen.
Precies, dus je kan met je eigen referentiekader, met je eigen ideeën, kan je het ook al veel meer laten aansluiten bij datgene wat jij kent of wat je prettig vindt.
Ja, dat kan. Ja, dat is mooi gezegd. Ja.
Hey, ik heb 5 stellingen voor jou. Ik ben benieuwd of we het binnen die 5 stellingen redden. Want er is zo ontzettend veel over te zeggen. Over dus seksuele opvoeding. Seksuele voorlichting. Geef het een naampje.
Kom maar door.
Helemaal goed. Ouders projecteren hun eigen seksuele onzekerheid op de kinderen.
Ja, absoluut. Dat denk ik wel. En niet alleen de eigen seksuele onzekerheid, maar ook gewoon de eigen seksuele ervaringen en alles hoe jij seksualiteit beleeft. Ik denk dat dat echt de grootste, het grootste struikelblok is van die seksuele opvoeding. Dat het voor heel veel ouders super moeilijk is om de seksualiteit zoals hun kind dat ervaart los te zien van hoe zij zelf seksualiteit ervaren. Dus jij bent volwassen, je hebt een volwassen kijk op seksualiteit. Je hebt je eigen ervaringen, je hebt gevoelens van opwinding, van geilheid. Dat is er allemaal niet bij een kind. Dus op het moment dat
en
jij...
En wat definieer dan jij dan als kind? Even om leeftijdsdingen
nou, eigenlijk
even
alles
aan
alles voor de puberteit.
Okay.
Dus op het moment dat hormonen een rol gaan spelen en zo van, nou ja, soms is dat dus ook al wel wat eerder, maar er zijn, dit is onderzocht door volwassenen te vragen, wanneer had je voor het eerst seksuele gevoelens die echt met opwinding of geilheid te maken hadden? Nou, dan is dat zo rond de intrede van de puberteit, dus 12, 13, 14, soms al wat eerder. Dus als je volwassenen vraagt wanneer was dat voor het eerst, dan zijn dat een beetje de leeftijden. Ja. En dat vraag je niet aan 12-jarigen zelf. Maar
nee.
Dat
even ja, precies. Ja, want dat ja. Heel goed. Ja.
Dus alles daarvoor, het jonge kind, dus voor die puberteit, dat is nog niet. Dan heb je bijvoorbeeld nog steeds wel soms lichamelijk dat het prettig kan voelen, maar dat is nog niet gekoppeld aan die opwinding. En voor heel veel ouders is het dus heel moeilijk om, als je bijvoorbeeld een situatie inloopt waarin er kinderen het doktertje aan het spelen zijn en ze zijn elkaars geslachtsdelen aan het onderzoeken, dan komt daar dat ongemak bij veel volwassenen naar boven, omdat het heel erg gekleurd is door hoe zij zelf seksualiteit ervaren. Maar voor een kind zit die lading er nog niet op. Hetzelfde geldt voor jonge kinderen die vragen stellen over waar baby's vandaan komen. Wij weten dat dat met seks gebeurt of dat daar seks bij komt kijken. En wij hebben daar allerlei gevoelens bij. Een kind weet niet dat dat het antwoord is. En die heeft daar nog helemaal niet dat gevoel bij. Dus die vragen dat gewoon vanuit een soort nieuwsgierigheid, de wereld ontdekken. Net zoals die ontdekspelletjes. Dus ik denk dat dat echt is. Ja, daar begin ik ook iedere ouderbijeenkomst mee. Zet die volwassen bril even af.
Ja.
En probeer te kijken naar wat het betekent voor een kind.
Ja, maar dat is natuurlijk zo ontzettend lastig. Ik moest zo lachen, denk een paar weken geleden, dat ons zoontje aan tafel zei, mama, als papa zo komt, dan ga ik even vragen of hij jou nog een zaadje kan geven, want we willen heel graag nog een broertje of zusje hebben. En ik vond het zo mooi, inderdaad. Want hij haalt, voor hem is de logica, er is een zaadje van papa nodig in mama om een kindje te krijgen.
Ja.
Feitelijk is dat wat er nodig is.
Ja.
Dus ik ga vragen aan papa of hij dat zaadje kan planten.
Ja.
Of geven. Ja. Of, want hoe dat daar dan in komt, dat is helemaal niet relevant op dat moment. En denk ik, ja, maar dat is inderdaad hoe dat dus werkt. Net zo goed als dat ik jou net het voorbeeld gaf over dat mijn zoontje uit bad ging en aan het lachen was. En ik vroeg, ja, maar wat is er dan? Wat is er aan de hand? Hij zei, ik heb seks met het bad gehad. Ik heb seks met het bad gehad, wat dan? Ja, ik ging met mijn piebel tegen de badrand. Dus, oké, maar is dat dan seks? Ja, maar wat is seks dan? Nou, als je dingen met je piemel doet.
Ja, ja.
Oké. Nou, en in zijn beleving was het dus, mijn piemel kwam tegen de badrand aan. Dus daar was sprake van seks. Nou, en dat vind ik dan zo. Ik vind dat dus echt heel mooi.
Ja, ja, maar dan zie je de onschuld of zo.
Ja, ja, maar die ervaring, want vanuit natuur heb je natuurlijk ook wel eens reacties van, oh jee, wat heb je gezien? Wat heb je gehoord?
Ja. Ja, en dat zie je bij heel veel ouders, dat ze dat dus interpreteren als
help.
Iemand zal wel iets gezegd hebben of gedaan hebben of laten zien hebben. aan mijn kind. Maar dat is dus in ver uit de meeste gevallen niet zo. Is het gewoon binnen die gezonde ontwikkeling dat een kind dat soort opmerkingen maakt of dingen zegt of ontdekt of wil ontdekken. En dat heeft dus bijna nooit te maken met dat iemand dat bij hun heeft gedaan of voorgedaan of heeft gesproken.
En maar dan de kunst is, ik betrap me in sommige situaties, betrap ik me ook op, oké. Nu moet ik even goed nadenken over wat ik ga vragen of zeggen. Of omdat ik ook niet te veel informatie wil geven waar ze helemaal niet naar op zoek zijn.
Ja.
Maar ik kan me dus zo goed voorstellen dat als dit dus niet iets is waar je bewust van bent, of iets is waar je zelf ongemak bij ervaart of angst bij ervaart, dat jouw reactie niet gaat zijn, oh, maar wat betekent dat dan? Of, hoezo dan? Maar dat jouw eerste reactie is, oh jee, doe eens even niet zo gek.
Ja, precies. Ja.
Terwijl de nieuwsgierigheid hebben van, hé, maar hoe beleeft mijn kind dit nu? Of kunnen luisteren naar wat jouw kind ermee bedoelt. Daarvoor moet er dus ruimte zijn voor rust, voor nieuwsgierigheid, voor vragen stellen.
En zelfinzicht ook een beetje. Dus dat jij, wat jij net zegt van, dan denk ik, oh, wacht even.
Ja.
Zeg maar, dat stukje reflectie op wie je zelf bent en wat je zelf hebt meegemaakt. Als dat er ook niet is, dan wordt het ook lastig.
Ja, maar daardoor krijg ik dus een soort van de geruststelling of de informatie die ik nodig heb om een volgende keer weer te denken, oh joh, is prima.
Ja. Of andersom, voor jouw kind om een volgende keer te denken, dit kan ik aan mijn ouder vragen of dit kan ik, hè, mag dit doen of zo.
Absoluut. En dit is zo ontzettend belangrijk wat je zegt. Want op het moment dat die ruimte daar niet is, zullen ze die ruimte ook op een gegeven moment niet meer gaan nemen.
Nee, klopt.
Maar voor mij is het dus een leermoment. Oh, wat grappig. Dit is dus wat hij ziet als seks. Iets met je piemel. En dan tegen de badrand betekent, oh, ik heb seks gehad met de badrand. Mm-hmm. Terwijl die andere ouders, die het juist moeten horen om die geruststelling te krijgen, die komen dus niet in die situaties.
Nee.
Want die vragen er niet naar.
Dat daar zullen er heel veel van zijn die niet in die situaties komen. Maar ik denk ook wel dat er wel bereidwilligheid is. Ik kom ook veel, ik werk veel in Amsterdam en bijvoorbeeld in Zuidoost of Nieuw-West. Hele diverse wijken en ook ouderbijeenkomsten gegeven met aan een groep moeders en die hadden eigenlijk zelf allemaal grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. En die zaten daar met de vraag, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet de angst meekrijgt die ik zelf wel heb op het gebied van seksualiteit? Nou, dat is toch superkrachtig. En ik denk dat er sowieso wel meer aandacht is voor dat doorbreken van die intergenerationele trauma's ook bijvoorbeeld. Nou, dat kan je je voorstellen dat op het gebied van seksualiteit dat ook heel belangrijk is. Dus dat het voor veel ouders juist ook een drijfveer is van ik heb het zelf gemist of ik heb zelfs iets negatiefs meegemaakt. Ik wil niet dat mijn kind dat meekrijgt. Hoe kan ik dit doen? En dus ik denk, ja, er zijn ongetwijfeld ouders die het zullen afkappen en dat is ontzettend jammer. Maar ik zie ook echt veel ouders die niet per se vanuit een positie komen waarin dit allemaal al besproken werd of alles positief was, die dat wel hun kind gunnen.
Ja, dus dat en is dat is, maar daar zit dan weer dat stukje zelfinzicht wat je net zei.
Ja, dat is gewoon super belangrijk.
Dat is ontzettend belangrijk, ook hierbij.
Ja, als ouder al helemaal, ja.
Ja. Het meest schadelijke wat je kan doen voor een kind is het onthouden van duidelijke informatie over hun lichaam, vriendschappen en grenzen en wensen.
Nee, ik denk niet dat dat het meest schadelijk is. Ik denk dat er echt nog wel dingen zijn die erger zijn voor kinderen. Kindermishandeling of een misbruik, om maar een paar dingen te noemen. Ik denk wel dat het, ik vind dat kinderen er recht op hebben, die informatie. En ik denk wel dat het hun leven leuker en lichter en makkelijker maakt. En dat ze, als ze eenmaal volwassen zijn, seksualiteit op een fijne en positieve manier kunnen ervaren wanneer je dit allemaal wel doet. Dus ik vind het soms ook ingewikkeld dat er zijn zoveel opvoedboeken al geschreven. En dan heb ik natuurlijk een boek over seksuele opvoeding, zo van nog eentje in het rijtje van, de druk als ouder om het goed te doen is ook al best wel hoog. En dan moet je ook nog dit gaan doen. Dus ik denk wel, weet je kan niet het is niet zo dat als je dit allemaal niet bespreekt, dat je kind getraumatiseerd raakt. Maar er is wel heel veel waarde in het wel bespreken.
Ja, en tegelijkertijd je zegt, ze zullen niet getraumatiseerd raken. Maar er is ook, in elk wetenschappelijk onderzoek wat er naar gedaan wordt, komt naar voren dat hoe meer informatie kinderen meekrijgen, des te minder kans ze lopen op seksueel risicogedrag. Ja. Op het vertonen van seksueel
vertonen van seksueel zwangerschappen, precies. Minder SOA, minder grensoverschrijdend gedrag.
Ja, in zowel het ontvangen als het, het plegen ervan. Ja. Dus in die zin,
het heeft een beschermend effect om het wel te bespreken.
Ja, want als het er dus allemaal niet is, kan het dus wel degelijk zijn dat ze vaker in situaties terechtkomen die dan wel heel veel stress gaan veroorzaken. Ja. Dan wel wat traumatische incidenten zullen zijn. En dat betekent natuurlijk niet, je kan ze niet behoeden van trauma in zijn geheel. Absoluut niet.
Nee.
Maar er is wel een hele duidelijke relatie tussen het geven van die informatie op een leeftijdsadequate manier. Mm-hmm. Passend bij de levensfase waar zo'n kind zich in bevindt. En het voorkomen van grensoverschrijdend risicogedrag of grensoverschrijdend seksueel gedrag of risicogedrag.
Ja, zeker. Ja, nee, dus het is ontzettend. Ik vind het ontzettend belangrijk. Maar ja, ik wil ook altijd wel een soort disclaimer meegeven dat het. Oh, ik kom ook veel ouders tegen van pubers. En dan, ja, eigenlijk is dan de boodschap een beetje niet zo leuk. Namelijk, je bent een beetje laat als je pas in de puberteit begint met die seksuele opvoeding. Maar ja, ook dan kan je nog heel veel goed doen. Dus ik ben wel van de school van alles wat je doet is goed
meegenomen.
En ik wil niet dat ouders in ieder geval een soort stress gaan ervaren omdat ze dan de seksuele opvoeding niet goed zouden doen. Dat is het me niet waard. Maar ik denk wel, nou, ik denk dat wat jij benoemde, hè, dus dat het echt een beschermend effect heeft. Maar daarnaast is het ook nog eens heel positief voor de band tussen de ouders en het kind. Dat je ook dit onderwerp kan bespreken binnen jouw gezin. Dat verhoogt ook weer die intimiteit en de veiligheid en geborgenheid. Ja, het zijn hele kwetsbare onderwerpen. Dus als het je lukt om dat te bespreken, is het ook nog eens heel waardevol op die manier.
Ja, ik was de handleiding aan het lezen voor de lesmodule van Week van de Lentekriebels van afgelopen periode. En het thema was dus online weerbaarheid. Dus hoe kunnen ze dan, hoe kunnen kinderen reageren als ze dingen te zien krijgen die ze niet willen zien? Of als iemand iets naar hun doorstuurt? Hoe kunnen ze nee zeggen?
Ja.
Hoe kunnen ze, als er een vraag gesteld wordt aan hen, hoe kunnen ze daarop reageren? En dat vond ik echt wel heel erg mooi. Want weet je, als wij als heel veel volwassenen, als die een vraag krijgen van kan je eens een foto sturen of zo. Heel veel volwassenen weten al niet hoe ze gewoon op een comfortabele manier dan kunnen zeggen, nee dank je, dat doe ik niet. Heel veel volwassenen hebben al niet de woorden waar ze zich helemaal lekker bij voelen om dan dus een grens aan te geven.
Ja.
Dus hoe moeten kinderen die woorden hebben?
Ja.
Dus dat vond ik echt wel een heel mooi idee daarachter. Maar ook dat op het moment dat zoiets dus bespreekbaar wordt gemaakt in de klas, dat de kinderen die daar dus mee te maken krijgen, weten, als ik hiermee te maken krijg, dan kan ik hiermee naar de docent.
Ja.
Dan is dat niet gek.
Nee.
Want het thema is besproken. Het is iets wat bestaat.
Ja.
En ik mag dit dus benoemen naar de docent. En dat werkt
natuurlijk. Die rol van de docent. Jij benoemt expliciet de docent. En ik denk dat dat nog wel belangrijk is om ook toe te lichten dat ouders die er tegen zijn dat er voorlichting of vorming op school wordt gegeven, die denken vanuit de positie dat het gezin de veiligste plek is voor een kind. Maar dat is niet voor ieder kind zo. En dan is de leerkracht of de docent iemand, kan dan die rol wel vervullen. Want als het gaat over dat soort ook misbruikssituaties, ik heb net dat boek Het Hele Dorp Wist Het gelezen.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
Dat gaat over een misbruikssituatie binnen het gezin. En dit is dan een meisje die wordt misbruikt door haar opa. En daarin zie je dus, en dat weten we ook uit onderzoek, 87% van de misbruikgevallen, dat is iemand die heel dicht bij je staat. Dat is niet die enge man in de bosjes. En dat is waar ouders bang voor zijn, maar dat is dus vaak niet zo. Dus dan wil je dat je kind meerdere plekken heeft waar dit soort dingen besproken kunnen worden, zodat als ze het niet aan papa en mama durven vertellen, dat ze het dan aan een leerkracht kunnen vertellen.
Ja, en dat dat veilig is.
En dat dat ook veilig is.
Ja.
En daarvoor moet je dit onderwerp op school bespreekbaar maken. Dat lukt niet als je niet ook op andere momenten erover praat.
Nee,
Dus dat is nog, dat is ook echt het belang van die seksuele vorming op school, denk ik.
Ja, dat het daar mag bestaan.
Ja, ja,
ja, ja.
En er was nog iets wat jij zei over die online weerbaarheid. Wat ik, oh ja, dat het dus zeker als het voor hele jonge kinderen geldt. Wat jij beschrijft eigenlijk is gewoon het kunnen aangeven van grenzen. Of dat nou gaat om het sturen van een foto of fysiek. Maar dat hoef je niet altijd over seks te maken. Dus je gaat een kleuter niet seksuele grenzen aan leren geven. Maar je kan wel, als het gaat over speelgoed, kan je ook leren je grens aan te geven. En dan leert een kind even goed. En wat vindt hij? Oh, dat vindt helemaal niet fijn dat diegene dat doet. Nou, daar ga ik iets van zeggen. Dat überhaupt kunnen zorgt ervoor dat je dat ook in seksuele situaties beter kan toepassen. En natuurlijk heb je mensen die over grenzen heen gaan, ook als je nee zegt. En we weten dat mensen ook vaak, hè, dat het niet lukt om nee te zeggen. Dus het is niet de verantwoordelijkheid van degene die de grens aangeeft. Maar dat überhaupt kunnen, dat is iets wat wel fijn is. En wat je dus al kan oefenen en aanleren vanaf de kleuterklas. Maar dan hoef je het nog niet seksueel te maken.
Nee, en dat zit. Ik vond het best wel ingewikkeld. Er werd rondom die week van de lentekriebels, wat niet eens bij mijn zoontje in de klas gegeven werd. En dat is dan groep 3. Daar kwam inderdaad een hele ophef over. Nou, en toen heb ik wel eventjes kenbaar gemaakt vanuit mijn vakgebied. Ik weet wat het thema is. Volgens mij is dat zeker dit jaar een thema waar iedereen belang bij heeft. En het dus ook wat breder trekken. Weet je, het gaat gewoon eigenlijk over normen en waarden. En het gaat niet alleen maar over seks. En ik zat bijvoorbeeld gisteren in de auto en mijn zoontje die, het bleek dat hij de avond ervoor ook een beetje laat naar bed was gegaan. Dus ik begreep ineens nog beter waarom die, zeker na de training, helemaal overprikkeld was en moe was. En toen zaten we in de auto en ik legde mijn hand op zijn been en ik was een beetje zo aan het kriebelen en hij zei: mama, wil je alsjeblieft van me afblijven?
Ja.
En ik vind dat zo goed, ja, dat hij dat dus, en hij is sowieso wel heel iets misschien te goed van de grenzen aangeven, maar hij kan dat zo ontzettend goed.
Ja.
En dat je dan dus, en ik betrap mezelf er telkens meer op dat ik dan ook heel bewust uitspreek: als jij niet wil dat ik aan jouw been zit, dan doe ik dat niet.
Ja.
Daar luister ik naar.
Ja.
Maar dus zeg maar datgene wat er gebeurt. Namelijk, ik kan zomaar stoppen met kriebelen over zijn been. Maar kan dus ook nog even expliciet benoemen wat goed dat je je grenzen aangeeft. En daar zal ik dan naar luisteren.
Ja, zeker. Dat is heel erg belangrijk voor kinderen om te leren. Het werkt om een grens aan te geven. En je ziet dat we nog steeds vaak als volwassenen of als maatschappij kinderen die heel duidelijk aangeven dat ze iets niet willen. Soms zie je het helemaal in de fysieke houding. Dan gaan die schoudertjes omhoog en je ziet ze gewoon verkrampen. Bijvoorbeeld als ze oma een kusje moeten geven. En dan zeggen we: ja, maar hè, toe nou. Want je moet wel doei zeggen. Of hè, we hebben de norm om beleefd te zijn. Dus dan dwingen we kinderen eigenlijk toch een klein beetje om iets te doen wat ze niet willen.
Een klein beetje.
Ja, ja,
zo, in
ja,
heel veel situaties.
Ja.
Hè?
Ja. En dan leer je dus, ja, het werkt niet om een grens aan te geven. Dus wat jij doet is echt super mooi. Dat je dus, ja, je benadrukt nog een keer dat het wel werkt om dat aan te geven.
Ja, ja, nee, dat ben ik me echt wel. Ik probeer me er altijd bewust van te zijn. Maar dat zijn, terwijl ik ben absoluut geen opvoedwonder. Hè. Laat me dat eventjes heel duidelijk voorop
stellen. Ik ook niet,
stellen.
Ook al ben ik pedagoog.
En er zijn een heleboel dingen waarvan ik echt, nou ja, ik wil zeggen de kantjes ervan afloop, maar absoluut geen een voorbeeld daarin ben. Maar in dat soort dingetjes probeer ik me dan wel,
ja,
bewust te zijn. Oh, god, ja. maar dat is, dit is natuurlijk waar het ook over gaat, hè? Want het gaat over zoveel meer. Het gaat niet over seks. Het gaat over wat gebeurt er in contact met een ander. Als jij een spelletje wil doen en de ander wil geen spelletje doen. Als jij de ander wil kietelen, maar ja, de ander die wil dat niet.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het over gaat.
Ja.
Het gaat niet over seks.
Ja, precies. Ja, het gaat er, ja. En het is wel handig voor seksuele situaties, maar het hoeft niet over seks te gaan.
Nee, nee, en die seksuele situaties, die zullen pas in de seksuele context,
als
pas vanaf de puberteit,
ja, precies,
en daarna,
ja, ja,
gaan plaatsvinden. Ja. Ouders en leraren zijn even goede bronnen van informatie, zolang de informatie het kind maar bereikt.
Dat ligt heel erg aan de individuele leraar en de individuele ouder, denk ik. Er zijn mensen die dit gewoon niet fijn vinden om beroepsmatig te doen. Hè? Dus leerkrachten die gewoon echt iets hebben van, ja, dit, ik voel me niet op mijn gemak om hierover te praten voor de klas.
Heeft dat dan ook te maken met hun eigen seksualiteit?
Dat kan meestal wel. Ik heb daar niet heel erg veel inzicht in, omdat ik niet hun seksualiteit verder heel erg ken of ook bevraag op dat moment. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat zo is. En ik vind dat dat ook oké is, zeg maar. Als het gaat over grenzen, ja, dan is dat ook een hele duidelijke grens, denk ik.
Absoluut.
Maar in principe, een goede leerkracht. Dat is dus eigenlijk al niet goed.
Zit alweer een oordeel in.
Want
een goede leerkracht mag dus ook aangeven. Ja. Ik voel me er dermate ongemakkelijk bij dat ik niet de juiste persoon ben.
Ja. Dus niet een goede leerkracht. In principe kunnen leerkrachten een hele goede bron van informatie zijn voor kinderen. En heb je ook nog eens in de klas de meerwaarde dat je een hele klas vol kinderen hebt. Dus dat je ook met leeftijdsgenootjes erover kan praten. Dat heb je thuis vaak minder. Dus met mensen die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten als jij, dit soort dingen bespreken is vaak ook heel leuk en waardevol voor kinderen. Dus het is niet alleen de rol van de leerkracht, maar het is ook de rol van de klas.
En daarin het delen van de ervaringen en het vragen kunnen stellen of vragen horen van anderen.
Ja, horen hoe anderen er ergens over denken. Dat is super waardevol. En wat een kwaliteit is van de leerkracht, is denk ik dat je de sociale veiligheid kan creëren waarin deze onderwerpen besproken kunnen worden. Dus als je dat kan als leerkracht, dan kun je het over deze dingen hebben. Je kan niet uit het niks beginnen met een les over menstruatie. Dat is gewoon dat ook kinderen op de basisschool, die hebben inmiddels al geleerd, dit is een onderwerp waar niet zomaar over gepraat wordt. Dus daar moet iets voor gebeuren voordat dat kan. Maar leerkrachten die dat kunnen en die het ook leuk vinden om het erover te hebben, die kunnen ontzettend belangrijk zijn in die seksuele ontwikkeling van een kind.
Ja, en die affiniteit is ook wel belangrijk, toch wel?
Is belangrijk, maar je kan het ook leren.
Ja, dat
is iets waar je, ik bedoel, hierover praten is iets wat je wel kan oefenen. En ouders, ja, ook heel wisselend. De ene ouder zal dat supergoed kunnen. En de andere ouder misschien ook weer vanuit de eigen seksualiteit lastig vinden om dat te bespreken, denk ik. Ja.
Nou, wat je net aandroeg over waarom het zo belangrijk is, dat, en dat gaat dan wel inderdaad over grensoverschrijdend gedragssituaties, is dat als dat dus in de bekende thuiskring of gezinskring, familie, bij de buren. Als dat daar plaatsvindt, is het zo ontzettend belangrijk dat er op school een andere veilige plek gecreëerd wordt waar ze het daar dan over kunnen hebben of te kunnen benoemen. Ik denk dat dat echt wel inderdaad een enorme belangrijke is.
Mm-hmm. Ja, dat weer dat boek dus van het hele dorp wist. Ja. Daar, die situatie is aan het licht gekomen door een les seksuele vorming op de basisschool.
Ja.
Omdat dat kind toen hoorde, dat mag niet iemand ooit met jou doen. En toen heeft ze dat verteld aan de leerkracht. Dus dat zien we wel vaker. En als je kijkt naar de cijfers, er is onlangs ook weer van Centrum Seksueel Geweld een campagne gelanceerd, durf te zien. 2 kinderen in iedere klas op de basisschool. In dat boek wordt gezegd 1 kind in ieder klas op de basisschool. En tegen de tijd dat ze 16 zijn, 3 kinderen per klas.
Wow.
Die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ja, dus dat zijn ontzettend veel mensen die dit meemaken. Kinderen, jongere mensen. En dus 87% van de gevallen door iemand in de directe omgeving. Nou, dan je ziet gewoon, dit is zo belangrijk.
Dit is
alleen
zo
al
belangrijk
hiervoor. En dit stuk kan er niet zijn als je niet ook het leuke en het normale, gezonde gedeelte bespreekt.
Want zolang als je het hele gezonde, leuke, fijne gedeelte bespreekt, dan komt er ook een duidelijke referentiekader van, oh, maar dat is wel fijn. Zo mag het er wel zijn. En hoe ik het ervaar, dat valt daar niet tussen.
Ja, precies. En dat is eigenlijk het grappige is dat dat thema van de week van Lentekriebels vorig jaar, wat vind ik fijn, is eigenlijk precies hetzelfde. Want als je weet wat je fijn vindt, weet je ook wat je niet fijn vindt. Ja. Alleen is het een positieve insteek. En dat vinden we nog ingewikkeld. En zeker als het over kinderen gaat. Want daarmee ontstaat het idee dat je ze, hè, dat je ze op ideeën brengt om het dan ook in de praktijk te gaan brengen. Maar dat is niet zo. De insteek is, wat is oké? Wat is fijn? Wat is gezond? En als je dat allemaal weet, dan weet je ook wanneer het niet meer oké is.
Alleen gaan we de andere woorden aangeven, waardoor het dus een grotere, zwaardere seksuele lading krijgt, die vooral volwassenen heel lastig vinden om te verdragen.
Ja.
In relatie tot kinderen.
Ja.
Ja. Luisteren naar de mensen die weerstand bieden is essentieel om meer kinderen te kunnen bereiken.
Ja. En luisteren en ontvangen of zo. Ik geef nog steeds veel ouderbijeenkomsten, maar heel lang heb ik een beetje geklaagd tijdens zo'n ouderbijeenkomst dat ik zei van, nou ja, jullie zitten hier, jullie doen het waarschijnlijk al hartstikke goed. Ik zou zo graag de mensen willen bereiken die hier meer moeite mee hebben. Nou, dat heb ik geweten, want vorig jaar waren ze er allemaal opeens. En dan sta ik niet meer mijn verhaal te houden. Dan sta ik echt te ontvangen. Dan hoor ik het. En dat is ook waar we het in het begin over hadden, die hijack. Ja, dan is het gewoon een soort, dat was een uitspraak die ik laatst voorbij hoorde komen, alsof je een ventiel opendraait. Weet je, laat het er allemaal maar uit. En die emotie en die dingen, het heeft geen zin om op dat moment met feiten te komen. En je wilt eerst allemaal horen, dus luisteren. Je wilt ontvangen. En dan wil je op een gegeven moment een onderscheid kunnen maken tussen wat is echt misinformatie? Wat klopt er echt niet? Zoals dat orale seks en kleuters. Nou, dat gebeurt gewoon echt niet. Dus daar kan je wel een streep trekken. En dan wat overblijft is ook hele waardevolle gesprekken, denk ik. Want er is ook een ouder geweest die zei vorig jaar van ja, jij hebt het over dat belang van veiligheid om het hierover te hebben in de klas. Hier op school hebben ze een enorm lerarentekort. Er staan het invallers. Hoe kunnen die de veiligheid van de klas garanderen?
Nou, super relevant.
Dat is een super relevante vraag. Dus je wil, zeg maar, nadat je dat hebt beluisterd en hebt ontvangen, die scheiding maken. Want dan kun je het echt ergens over hebben.
Ja, en dan kan je ook met die informatie, met die nieuwe inzichten. Wij hebben namelijk ook niet alle kennis in pacht.
Nee.
Dus dit is super interessant. Als je inderdaad erachter of het nou ja, een soort van reële weerstand is die ze tonen. Als er echt oprecht hele interessante dingen achter zitten. Dat je denkt, hé, maar hier kunnen we wat mee.
Ja.
Sterker nog, hier kan ik niet alleen nu wat mee. Nee, hier moet ik in bredere schaal moet ik hier rekening mee gaan houden. Wil ik meer ouders kunnen gaan bereiken? Wil ik meer kinderen dus uiteindelijk gaan bereiken?
Ja, en Rutgers heeft al over het belang van taal gesproken. Je had het daar vanochtend even over. Rutgers heeft daar iets heel moois in gedaan, wat ik ook heb overgenomen, dat we het dus niet meer over weerstand hebben, maar over ouders met vragen, aarzelingen en zorgen.
Ja.
Want weerstand is meteen een soort van wij tegen hun ook of zo. Hè? Terwijl, ja, je mag echt best wel aarzelingen en zorgen hebben over dit onderwerp, maar laten we het er dan over hebben. Dat is denk ik al een hele andere aanpak.
En daarin laten we dus inderdaad leren, ook degene die voorstander zijn, als het ware, als ik even twee kampen mag creëren, ook degene die voorstander staan of degene die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van die informatie, laat hen dan leren van degene die met die aarzelingen en twijfels en angsten komen. Want daar kan je zoveel juist van leren.
Ja, ik heb vorig jaar ook een deep democracy training gedaan. En dat gaat ook precies over, en we leven gewoon in een mega complexe wereld. Dus door de wijsheid van de minderheid mee te nemen, kun je eigenlijk tot veel rijkere besluiten komen. Nou ja, dat is echt een prachtige filosofie, vind ik.
Ja, supermooi. En het maakt ook dat je zelf veel meer ademruimte hebt. Want je hoeft ook niet alle wijsheid in pacht te hebben.
Nee. En er niet met een gestrekt been in te gaan.
Is nergens voor nodig.
Nee.
Kost alleen maar energie.
Ja.
Gaat je helemaal niks opleveren.
Nee, precies.
Nee. Hey, wij gaan naar de laatste toe. Eigenlijk moeten we het hebben over relationele opvoeding in plaats van seksuele opvoeding.
Nee, toch niet. Nee, ik snap het. En ik hoor zo vaak de ouders die zeggen van, ja, maar waarom gebruik je het woord seksualiteit? En dan denk ik, ja, omdat ik toch ook wil normaliseren dat kinderen seksualiteit ervaren op hun eigen manier. Dus als we dat woord gaan veranderen, dan mis je toch ook nog een deel. Want het is niet alleen maar relationeel. Relationeel is de interactie met anderen.
Ja, maar het is natuurlijk ook relateren naar je eigen lijf. Relateren in je eigen, wat je voelt. Het is natuurlijk, hoe definieer je dan relationele?
Ja, nou, zoals jij hem nu benoemt, had ik hem nog nooit gedefinieerd. Maar, nee. Ik zie dat echt als het relatiegedeelte, zeg maar. Terwijl seksualiteit bij de jonge leeftijd gaat wat mij betreft over het hebben van een lichaam en dat ontdekken en het ontwikkelen van je identiteit.
Dus hoe relateer je tot je eigen lijf?
Ja, nou, dat is op zich is dat wel een mooie uitkomst, want dan zou je hem wel kunnen gebruiken. Maar ik denk, ja, seksualiteit is voor mij ook iets moois. Dus het mag er ook zijn. En dan moet ik het maar 100 keer uitleggen.
Of duizend.
Wat ik daar dan onder versta. Als het gaat over jonge kinderen. Maar ik denk toch, ik zou het zonde vinden als we dat woord kwijtraken in deze context. Want er zit ook waarde in. En we moeten er alleen op een bepaalde manier naar kijken.
Ja, en stel nou, want we hadden het al een beetje aan het begin van, moet je dus woorden anders gaan gebruiken om meer aansluiting te vinden bij. Als je het bijvoorbeeld hebt over zo'n week van de lentekriebels, daar wordt natuurlijk naar buiten toe heel erg de focus gelegd op, het gaat over seks. Maar het gaat helemaal niet over seks.
Nee.
Het gaat namelijk ook over een heel groot gedeelte. Hoe relateren wij ons tot de ander? Als je het hebt over grenzen, als je het uitspreekt, hebt over het uitspreken van wensen of het horen van wensen van de ander. Hoe ga je daar mee om? Daar zit natuurlijk heel veel interactie in met de ander.
Ja, ik denk als je, en dat heb ik ook wel op ouderbijeenkomsten meegemaakt, als je zo'n lespakket zou bekijken, dus echt met een methode bijvoorbeeld over relationele seksuele vorming, dan zouden de meeste ouders bijna alle lessen wel oké vinden, want dat gaat over vriendschappen en gezin. Hè? Wie woont er bij jou thuis en allemaal dat soort onderwerpen. Er zijn een paar lessen over voortplanting waar ouders over kunnen vallen. En dus waarom wordt er in groep 4 uitgelegd hoe een baby wordt gemaakt? Dat is iets waar ouders over kunnen vallen. En genderdiversiteit, seksuele diversiteit, brengen we kinderen daarmee in verwarring. Die angst is er ook. Maar dat zijn dus van, nou, dat is misschien 5% van alle lessen. En 95% kunnen we elkaar gewoon in vinden, zeg maar. Ja. Die vindt iedereen belangrijk, maar die voortplanting en die seksuele en genderdiversiteit, dat zijn de lessen waar aarzelingen over bestaan.
Bijzonder, hè? En dat is dan vervolgens wat er zo naar voren komt.
Ja.
Hey, Bellem, wij moeten hem gaan afronden.
Ja.
Onwijs bedankt dat je er was. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb hier nog een boekje van jou en dat heet Lijfklets.
Ja.
En dat is eigenlijk, ja,
eigenlijk nou ja, alles wat wij net hebben besproken staat hierin. Van de begroetingen bijvoorbeeld. Hè. We hadden het over, geef je oma's een kusje. Nou, en er is dan een soort.
Welke leeftijd? Oh, dit was
6 of 9.
Precies, sorry, ik zie het staan.
Ja,
zes
dus
op
daar
9.
Zitten dan oefeningen in met hoe vind jij het fijn om iemand te begroeten? En dan kan je dan iets kiezen. Het is een invulboek voor kinderen om zelf in te vullen. En eigenlijk ook vooral samen met hun ouder. Want dan kun je dus ook die gesprekjes voeren met je kind.
Ja. En zeg je, je moet dit van A tot Z helemaal doen? Of zeg je van, nou, kijk gewoon waar jij je ook comfortabel bij voelt. Wat je leuk lijkt.
Sowieso, dat laat ik even als zeggen. Als je iets vervelend vindt, dan lijm je gewoon de pagina's tegen elkaar aan. En dan ziet je kind ze niet.
Ja.
Maar nee, en ja, 6 tot 9. En misschien is jouw kind net in de ontwikkeling dat je op 6-jarige leeftijd zijn er een paar pagina's die jouw kind leuk vindt om te doen. En dan laten ze het een jaar liggen. En dan zijn er andere pagina's die ze interessant vinden.
Ja.
En het is ook heel leuk voor kinderen om het terug te zien. Laat van, oh, toen ik 6 was, schreef ik dit of dit. Of zo. Het is een soort dagboekje, maar dan alles over je lijf en gender, seksualiteit en weerbaarheid.
Ja, superleuk. Heel leuk. Nogmaals, dankjewel.
Heel leuk. Dank je voor de uitnodiging.
Ja, nou, heel graag gedaan. Als jij meer wil weten over Bellem en wat ze doet, je kan haar zelf volgen op social media. En niet voor de stomme berichten.
Nee.
Alleen maar voor de leuke dingen. Of via seksualiteitsschool.nl. Nogmaals, Bellem, dankjewel. Ik denk onwijs waardevol. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.